Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 4. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, de versen 1 en 4. Thank you. Wij lezen gemeente Gods woord uit het evangelie naar Lucas, daarvan hoofdstuk 24, de versen 13 tot en met 35. Na de schriftlezing zingen wij psalm 108, daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heere, uw wonderdaam, uw roem de volkeren doen verstaan. 108 vers 2, in aansluiting op de schriftlezing, Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf, en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften, hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfder uren, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elfen samen vergaderd, en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing.
Oh,
gemeente, de tekst voor de prediking op deze tweede paasdag vindt u in het gelezen schriftgedeelte Lucas 24, daarvan de versen 25 tot en met 27. Daar lezen wij Gods woord al dus. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Tot zover. Verenigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed. Trouwhoudend en genadig God in de hemel, u geeft het ons dat we ook op deze tweede paasdagmorgen samen mogen komen in uw bedehuis om nog stil te staan bij het paasevangelie met die rijke inhoud van de opstanding van Jezus Christus uit dood en graf. Het past ons uw naam dank te zeggen, want het is uw goedheid en trouw over ons leven, dat we in vrijheid mogen samenkomen in de kerk en dat in de eredienst de boodschap van uw woord nog tot ons komt, tot oud en jong. Heren, dat zijn we van onszelf niet waardig. Daarvoor is geen enkele verdienste in de mens. O, dat we het allen toch goed beseffen. Het is uw goedertierenheid alleen. En we zongen zo net, die is tot in de hemelen uitgebreid. Die kent geen einde. Mag dat ons verblijden, Heere, tot verwondering. Maar dat het ook ons mag bekeren om van uw verwachting te hebben, ook van de boodschap van uw woord. Heere, we smeken u, wil zegenend in ons midden zijn en schenk ons de leiding, de werking van uw Heilige Geest. Want het mag Pasen zijn, maar leeft het ook echt in onze harten, dat we het persoonlijk mogen weten in een waar getuigenis, de Heere is waarlijk opgestaan en ook van mij gezien. O, dan hebben we dat wonder nodig, dat u zelf dat licht geeft, dat u met kracht werkt in ons hart en verstand, om te verstaan door het geloof dat machtige heilsfeit van Pasen, om ook in een gelovig aanvaarden die opgestane koning te erkennen en hem te voet te vallen, om alle heil voor tijd en eeuwigheid buiten onszelf in die Heere Jezus Christus alleen te zoeken. Wil dan een wonderdoend God zijn, Heere, want op die paasmorgen destijds was het graf van de Heere Jezus wel opengegaan, maar de discipelen zaten achter gesloten deuren. En wat waren hun harten toegesloten voor dat toegezegde heil? Wat was hun verstand verduisterd? Er was geen plaats voor die opgestane heiland. En Heere, zo is het ook bij ons van nature. Als wij nog onbekeerd zijn en alles zit dicht, o, wil dan nog wonderen doen en inkeer geven, ja, trekken door de liefde van Christus. En ook als in beginsel dat nieuwe leven ons deel mag zijn, Heere, wilt u het dan versterken? Zoek uw gunstgenoten op, want dat was toch uw weg, o opgestane Heere, om als de goede herder uw verstrooide schapen op te zoeken en uzelf bekend te maken. Openbaart u zich door woord en geest voor het eerst of opnieuw, ook aan ons, opdat we u mogen kennen en uw heerlijkheid verstaan. Hij die gekruisigd was, dezelfde is het die leeft. Hij die overgeleverd werd om onze zonden, is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Daar ligt toch alle heil in voor uw volk en kinderen. Dat mag toch de blijdschap van Pasen zijn. En heren, nu kunnen we dat zelf niet opwekken. Maar u wilt het werken door woord en geest. Wil dan zo de schriften openen, opdat we uit uw woord dat paasfeit verstaan en ons mogen verblijden in uw grote daden tot bemoediging en vertroosting. Gedenk ze dan die zoveel duisternis kennen, waar geen uitkomst lijkt te zijn. Wilt u met het doorbrekende werk van uw geest ruimte geven, Heere? Wil u ontfermen over allen die in strijd en nood verkeren en door tranen heen misschien, onder het dragen van een kruis, opzien naar boven? O, beschaam die stille hoop toch niet. Heere, we bidden om uw genade voor hen die nog zorgeloos zijn en voortleven zonder u. Zoudt u ze stil willen zetten, opdat ze naar u gaan vragen. Bij u alleen is toch het leven. Gedenk zo heel de gemeente. Ondersteun bijzonder allen die alleen zijn. Weduwen, weduwnaren, waar ziekte en zorg is. Ook als ernstige ziekte ons deel is. Heere, wil een toevlucht zijn. Wil ook dat paasheil maar rijk schenken om op die levende te zien. En dat het heilgeheim van Pasen tot troost mag zijn. Het leven ligt achter de dood. Ja, heren, dan gaat die troost verder dan dood en graf. Dan mag dat het eeuwige leven zijn, zo duur door u verworven, maar zo rijk als we daarin mogen delen. Wil ons zo verblijden door uw daden en overal zijn waar die boodschap wordt uitgebracht. Sterk al uw knechten en bekwaam ze met de zalving van uw geest. Laat uw koninkrijk mogen komen. Want heren, de wereld is zo vol ellende. Dan lijkt het er vaak niet op dat het Pasen is geworden. En wat vallen er ook vandaag weer veel slachtoffers door rampen of oorlogsgeweld. Erbarm u, o Heere, en laat toch de vrede en de gerechtigheid van de opgestane koning der koningen wijd en zijd verbreid worden, ook onder Israël. Wil ook daar wet en profeten openen, ook in de synagoges, opdat men Jezus van Nazareth mag kennen als de beloofde Messias. En dat dat tot verheerlijking van uw grote naam mag zijn. Wil dat werken, ook bij ons persoonlijk. Heere, doe dan verzoening over onze zonden. En wil ons de kracht van het reinigende bloed van de Heere Jezus schenken. Zie ons aan in hem. En schenk ons wat we nodig hebben in spreken en luisteren. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, we houden de dienst der offeranden. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Dan zingen we samen uit Psalm 72 de versen 7 en 10. Nooddruftigen zal hij verschonen. Zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 85, daarvan het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Daar gaan ze, gemeente, twee wandelaars samen op weg, maar ze laten Jeruzalem achter zich. En het erge is, het is zo donker bij hen van binnen, het is voor hen nog geen Pasen geworden, discipelen van de Heere Jezus, maar zonder het besef, zonder het levende geloof, onze Meester leeft. Hij is opgestaan. Nee, ze zitten maar met dat kruis voor zich. En het houdt hen zo bezig. Hoe kan het toch onze Meester zo aan zijn einde gekomen? Hoe bestaat het toch? Hij de levende, die toch is gestorven. En wat voor een dood. De mogelijkheid dat deze gestorvene zou opstaan, nee, daar denken ze niet aan. Het woord dat Jezus zelf hen had gezegd dat hij zou opstaan, nee, dat geloof, dat leeft er ook niet bij hen. Ze missen hun meester en in droefheid gaan ze hun weg. Een gemeente, misschien zijn er wel onder ons die dat kunnen verstaan. Of misschien is het ook Pasen zo voor ons. Wel dat evangelie gehoord, maar toch dat gemis in uw hart. Waar is nu die levende Heere? Is hij ook voor mij verrezen uit dood en graf? Ja, Gods volk kan toch ook iets van die droefheid van deze Emmausgangers verstaan, nietwaar? Want al kwamen die vrouwen met die blijde boodschap, hem zagen ze niet. En zit het daar nou op vast? Is dat ook voor ons hart de nood? En is dat, gemeente, waar je naar uitziet op Pasen, dat ik hem mag zien, dat ik die opgestane Christus in zijn heerlijkheid door het geloof mag zien? Ja, dan moet er toch wel heel iets bijzonders gebeuren. En kon ik dat nou maar weten? Nee, gemeente, hem zien in zijn heerlijkheid, daarvoor is geen stem uit de hemel nodig. Dan wordt er niet een aparte ervaring van je gevraagd. Dan moet heel eenvoudig het woord van de Heere opengaan. Dan moeten de schriften verklaard worden. Dan wil de Heer ons verstand en hart openen voor dat woord van hem, om te verstaan alles wat met Jezus Christus is gebeurd, dat ligt vast in het woord van God. En daar gaat het paaslicht gloren, gemeente. Zo komt dat paasheil in het leven van zondaren. Zo is de Heere Jezus na zijn opstanding zelf bezig om die opstanding te verklaren uit het woord van God. En dat zien we ook, hoe hij dat doet op die bijzondere manier met die Emmausgangers. De opgestane Christus verklaart het heilgeheim van Pasen. Dat is het thema voor de preek. De opgestane Christus verklaart het heilgeheim van Pasen. Ten eerste in de bestraffing van het ongeloof met betrekking tot Pasen. Ten tweede door de bevestiging van de heilsweg van Pasen. En ten derde, door de bediening van het woord over Pasen. De opgestane Christus verklaart het heilgeheim van Pasen in de bestraffing van het ongeloof met betrekking tot Pasen, in de bevestiging van de heilsweg van Pasen, in de bediening van het woord over Pasen. Die twee wandelaars gaan bedroefd hun weg, gemeente, en daar zijn ze één in, terneergeslagen. Al hun hoop is vergaan, alles te vergeefs geweest. O, wat is er nu nog voor houvast en voor uitzicht op de verlossing van Israël? En haast ongemerkt voegt zich dan een andere wandelaar bij hen. En jongens en meisjes, jullie weten ook wel wie dat is. Dat is de Heere Jezus zelf. En dat is bijzonder, want hij is opgestaan. Maar nu gaat Jezus niet direct naar de hemel en de heerlijkheid. Nou zoekt hij zijn schapen op. O, nou brandt het hart van de goede herder vol liefde en ijver om zijn schapen op te zoeken, om ze in hun droefheid te vertroosten, om zichzelf bekend te maken. Ik ben uw heil alleen. Maar hun ogen worden gehouden dat ze hem niet kennen, die discipelen van de Heer Jezus. Wonderlijk, maar ze herkennen hem nu niet. En dat heeft een bedoeling, gemeente, want nu gaat Jezus op een heel pastorale manier vragen aan deze Emmausgangers waarom ze zo droevig zijn, wat hen toch bezighoudt. En nu mogen ze tegenover die hun onbekende wandelaar alles vertellen wat er in hen leeft. Ja, er is bij hen geen geloofsmoed meer. Daar is bij hen geen verwachting meer. Al hun hoop is vergaan en hun droefheid is groot. En dat alles richt zich op Jezus Christus. Want we hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Hij was die grote profeet. Weet u dat dan niet? Bent u dan alleen een vreemdeling in Jeruzalem? Al die dingen die er gebeurd zijn rond die grote profeet voor God en al het volk in woorden en in daden. Ja, veel verwachting was er van deze profeet, maar helaas, het is alles stuk gelopen op zijn kruisdood. We hoopten maar tevergeefs en nu is er alleen nog maar droefheid in onze harten. Waarom ziet gij zo droevig? Is dat misschien ook de paasgang van iemand onder ons, gemeente? Moedeloos, geen hoop, wat is de toekomst, geen zicht op het leven. Ja, u mag door genade een discipel van de Heere zijn. U hebt misschien veel onderwijs van Christus ontvangen. U kunt net als die Emmausgangers iets vertellen van de grote dingen die er door hem zijn gebeurd en dat raakte je hart. Daar was je mee vervuld. Maar toch, waar is hij nu? En is hij nu die levende heiland ook voor mij? Ja, vrouwen hebben ons ontsteld, zo vertellen ze. Het lichaam van Jezus was er niet meer. En sommigen van ons zijn toen ook gaan kijken. Inderdaad, het graf was leeg. Maar hem zagen zij niet. Gemeend is dat de nood. En voelen we ons daar bedroefd over. Waar is nu die levende Christus? Ja, als Gods volk. De Heer Jezus niet heeft, als daar nou geen hoop en zicht is op hem, wie zijn ze dan in zichzelf? Wie ben je dan ook na ontvangen genade? O, dan is er moedeloosheid, hopeloosheid, droefheid in het hart. En gemeente, dat is niet verkeerd om dat te gaan voelen, om dat in te leven. Zonder de Heere ben en heb ik niets. En als nu dat paasheil niet voor mij leeft, en als ik nou geen zicht krijg op die opgestane Christus, ach, wat heb ik dan? En wie ben ik dan? Hem zagen zij niet. En als ze zo hun hart uitstorten, gemeente, dat mag, hè. Je mag je droefheid aan de Heere bekendmaken. Wat doet Jezus dan? Wij zouden misschien zeggen en denken, nou, dan kan Jezus ze toch gauw helpen. Dan zou de Heere toch kunnen zeggen, kijk eens, zie nou wie ik ben. Ik ben het zelf. Jullie hoeven niet bedroefd meer te zijn, want ik ben naar je toegekomen om je te laten zien. Ik leef weer, hoor. Ik ben echt opgestaan. Maar gemeente, dat doet de Heere niet. En waarom niet? Wel, als Jezus zich nu zo bekend zou maken, ja, dan zou wel hun droefheid verdwijnen. Maar dan waren ze nog in die ongelovigheid blijven zitten. Dan was niet die schuld van dat ongelovig zijn openbaar gekomen. En dat doet de Heere nooit. Nee, de Heere gaat nooit over de schuld heen. De Heere gaat nooit over de ongelovigheid heen, want dat moet nou openbaar komen, gemeente. En dat doet de Heere door ze te bestraffen. O, dan laten ze hun droefheid zien en dan storten ze heel hun hart uit voor de Heere. En dan zegt Jezus, o onverstandigen, o tragen van hart, om te geloven, dat is de bestraffing van het ongeloof met betrekking tot Pasen. Een ontdekkend woord, gemeente, want die Emmausgangers moeten openbaar komen in hun ongelovigheid. Dat is de oorzaak van hun droefheid. Daar ligt de bron van hun bedroefd zijn, dat ze de blijdschap van Pasen niet kennen en dat ze hem niet zien. O onverstandigen, dat is dus een verwijt met betrekking tot hun verstand. Beseft u het niet? Denkt u nou niet goed na over al die dingen rond Jezus van Nazareth? Het is een gebrek aan geheiligd inzicht. O onverstandigen, u hebt een verlicht verstand nodig en tragen van hart. U bent lui in uw hart om te beamen alles wat de profeten hebben gesproken. Wat een bestraffing, gemeente. Is dat nou pastoraal? Is dat nou liefdevol? Je stort je hart uit en dan krijg je dat verwijt te horen. O onverstandigen, o tragen van hart om te geloven. Doet wel pijn. Het gaat tegen het vlees in. Maar gemeente is een bestraffing. Soms niet op zijn plaats, hebben de discipelen van de Heer dat onderwijs vaak niet nodig. En weten we daar ook van dat zo'n bestraffing ontdekkend en heilzaam is. Onverstandig en traag van hart om te geloven, ligt daar niet de oorzaak van het gemis van de echte paasblijdschap? Is dat niet aan onszelf te wijten, gemeente, omdat we niet of te weinig met ons verstand bezig zijn met de geestelijke dingen? Omdat we, jongelui, traag van hart zijn, moet je het niet eerlijk zeggen. Ik heb geen zin. Want dat is het, hè. Geen interesse om nou echt te onderzoeken uit het woord van God hoe het zit met de bekering, met mijn behoud, hoe het nou is met de Heere Jezus, alles wat hij moest lijden, hoe dat nou kan, dat hij is opgestaan uit dood en graf, gemeente. Zijn dat voor ons al levensbelangrijke zaken geworden? O, fijn, hè? Het is tweede paasdag. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Natuurlijk mag er plaats zijn voor ontspanning, gemeente, zeker. Maar is nou ook wel eens zo dat we zeggen, ja, gelukkig, nou heb ik tijd om iets uit de Bijbel te lezen, om extra dat woord te onderzoeken? Of worden we bestraft, onverstandigen, tragen van hart, om te geloven? Ja, als het gaat om het geloof, gemeente, dat heeft alles te maken met het woord van de Heere. Als het gaat om het geloven, dan moeten we niet denken, ja, nou wacht ik maar tot ik wat voel en tot ik ook blij van Pasen word of zoiets. O onverstandigen, drijft u nog op uw gevoel? O trage van hart, denk je dat er iets bijzonders moet gebeuren en dan zal ik wel geloven? Neem dan de bestraffing ter harte. Onverstandig, traag van hart om te geloven alles wat de profeten hebben gezegd. Opmerkelijk, gemeente. Nou wijst Jezus niet terug naar wat die vrouwen hebben verteld over het lege graf. Het onderwijs over Pasen, dan moet je bij de profeten zijn. Nee, jongelui, het Oude Testament, dat heeft echt niet afgedaan. Dat is heel actueel. Juist ook op Pasen. Om te geloven, alles wat de profeten hebben gesproken, want in de profeten is het voorzegd wat Christus moest doen, wat het werk van de Messias zou zijn. En nu kenden de discipelen ook de profetieën, gemeente. En ook het Joodse volk was ermee bekend. Maar hoe ging dat nou in de praktijk? Men wilde wel die mooie profetieën geloven over de toekomst van dat heerlijk koninkrijk. Psalm 72 bijvoorbeeld, de heuvels zullen vrede dragen en heilig recht als dat koninkrijk van onze koning zal komen. Maar die andere teksten over het lijden van de Heere Jezus, over die diepe vernedering die hij moest ondergaan. Ach, we kennen allemaal Jesaja 53 wel bijvoorbeeld. De man van smarten, dat gaat heel diep. Dat lijden van de Messias, maar tot op de dag van vandaag, zegt de Joodse orthodoxie. Ja, wat moeten we met zulke teksten? Geldt dat voor onze Messias? Nee, misschien moeten we het betrekken op het volk Israël, wat zoveel moest lijden. Maar de Messias, dat is onze vredevorst, is hij gekomen, dan zie je direct de gerechtigheid om je heen. Maar dat lijden, die vernedering, nee, dat rekenden ze niet mee, gemeente. En daar zit het nou op vast. Voor een deel geloofden ze de profeten. Voor dat mooie deel van die beloften van de koning. Maar dat andere deel lieten ze liggen. En dat is nou hun onverstand. Dat is nou hun traagheid. Ze geloven niet alles wat de profeten verkondigen. En gemeente, dan moeten we wel vragen vanmorgen. Hoe groot is uw Bijbel? Hoe doen wij dat in het lezen van Gods woord? Hebben we ook maar zo'n heel klein Bijbeltje dat u zegt, ja, die tekst. Dat is mijn tekst en dat psalmvers heb ik echt van de Heere gekregen. Er is zoveel meer, gemeente. En is dat nou de oorzaak dat er geen groei is, dat er geen geloofsverdieping komt, dat u niet verder geleid wordt in de heilgeheimen van Gods koninkrijk en dat u niet meer zicht hebt op de weg die de Heere met u houdt, omdat je het maar met een gedeelte van Gods woord doet? Ja, maar die paar teksten, als dat nou waar mag zijn, dan is het toch genoeg. O onverstandigen, tragen van hart. U laat na alles te geloven. Ja, dat kost wel moeite. Dan moet je studeren. Dan moet je inzicht verwerven. Maar de Heere werkt in de middellijke weg, gemeente. Maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. En als het nou nog niet echt Pasen is geworden, als u nou dat zicht op die levende heiland nog niet kent, als u nog buiten die vrede van Pasen staat, ligt hier dan de oorzaak? Moeten we dan die bestraffing ter harte nemen? Het zit vast op dat ongelovig bezig zijn. Dat er wel geloof kan zijn misschien, maar dat het geloof niet werkzaam is. Dat het geloof niet in beoefening is met al de profetieën. Want daar moet een zicht komen op de Heere Jezus. Niet naar ons gevoel, niet volgens ons idee, gemeente, maar volgens de schriften. De Heere heeft ons heel de Bijbel gegeven en er wordt van ons gevraagd dat we maar niet bij wat teksten leven, hoe waar en goed het kan zijn, gemeente, en hoe heerlijk als het gevoelig mag zijn in het leven. Maar de Heere wil dat we leven bij het geheel van het geopenbaarde woord van God. Bestraffing met betrekking tot het ongeloof. Over Pasen, dan gaat de Heere Jezus het woord openen en bevestigen wat nou de heilsweg van Pasen is. moest de Christus niet al die dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Dat is de heilsweg van Pasen. Daar ligt het werk van de Heere Jezus in verklaard gemeente. Door lijden naar de heerlijkheid. En als Jezus dat onderwijs geeft, bevestigt hij vanuit de schriften. Dat is de weg die de beloofde Messias moest gaan. En dat was het probleem bij die Emmausgangers gemeente, omdat ze maar een deel van de profeten geloofden, konden ze het niet bij elkaar brengen. Onze meester, en die wordt verworpen, de beloofde verlosser, en die wordt veroordeeld, de verwachte Messias, en die moet aan het kruis. Kijk, dat konden ze niet bij elkaar brengen. Maar Jezus verklaart het heilgeheim van Pasen. Door lijden naar de heerlijkheid. Dat is zijn weg. Dat ligt vast in het woord van God. Moest het niet al zo? Ja, het moest vanwege de profetie. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Het moest. En gemeente, daar ligt die dwingende noodzaak in. En dat moeten we zo goed gaan verstaan. Wil het echt Pasen voor ons worden, hij moest lijden om naar de heerlijkheid te gaan. Het was absoluut noodzakelijk, want anders lag heel de mensheid verloren. Dan was er geen zaligheid mogelijk. Het moest alzo. En mag dat nou leven? Verstaan we dat? Met een geheiligd inzicht. Mag dat in ons hart vallen, gemeente? Zijn we daar niet te traag voor? Door ongelovigheid. Het moest al zo. En in die weg daarvoor te vallen, wordt het wonder van Pasen een feit. Hij bevestigt de heilsweg van Pasen. Die Emmausgangers hadden een eenzijdige kijk op Jezus de Nazarener. Oh, en ze hebben het zo goed gehad met hun meester, die 3 jaar omgang met hem. Ze hadden veel verwachting. Hij is de zaligmaker. Hij is de verlosser van Israël. Maar hoe liefelijk dat was. En hoe waar. Dat hij Jezus zaligmaker is. Gemeente, nou moet het ons opvallen dat Jezus in vers 26 spreekt over de Christus. Jullie weten wel, jongens en meisjes, Christus, in het Hebreeuws Messias, dat is de gezalfde. Jezus is de zaligmaker, zeker. Maar hoe is hij dat? Als de Christus, als degene die van God gezalfd is, dat betekent, hij kan alleen maar Jezus zijn als profeet, priester en koning. Hij kan alleen maar echt de verlosser zijn als hij de Christus is en de gezalfde. Moet die 3 ambten vervullen in opdracht van zijn God en Vader. Daar hebt u nou het moeten van de lijdensweg. God de Vader heeft het zo bepaald. Dat gaat terug, gemeente, naar de raad des vredes. Want voor de uitverkorenen moest er een borg komen. Voor hun redding was een offer nodig. Er moest voldaan worden aan het heilig recht van God. En toen heeft de Zoon gesproken: zie, ik kom om uw wil te doen. En zo is Jezus de Christus geworden, maar dan moest hij als de gezalfde ook alles volbrengen wat God de Vader had verordineerd, wat nou vast ligt in dat heilsplan van God. En vandaar, gemeente, dat de Heer Jezus zo uitdrukkelijk spreekt over de Christus. Moest hij als de gezalfde al die dingen niet leiden? Daar ligt toch die opdracht van God achter. Niet anders kwam God aan zijn eer dan door het lijden en sterven van de Zoon van God. Niet anders kon voldaan worden aan dat heilig recht van God dan door dat offer aan het vloekhout. Het moest al zo gaan vanwege dat welbehagen van God. En mogen we dat nou verstaan, gemeente? Daarvoor buigen. Weet u wanneer u daar mag komen als dat heilig moeten een zaak is geworden waar je zelf niet meer onderuit kunt? Dat we het nou zo mogen bijvallen dat u gaat zeggen: ja, dat moest vanwege mijn zonde, want ik sta schuldig aan de overtreding van het recht van God. Ik heb gezondigd tegen al Gods geboden. O, en dat gaat zo diep. Daar ligt mijn Adams bestaan achter. Dat het onmogelijk is vanuit de mens om weer in verzoende betrekking met God te komen. Verstaan we zo dat moeten? Is dat onze nood geworden, dat je droefheid daarover hebt in je hart en dat je de noodzaak ervan gaat erkennen? O, mijn zonde is zo groot en mijn schuld zo groot, mijn verloren, verdorven bestaan, dat niet anders voor mijn zonde en schuld betaald kan worden dan door de dood van de Zoon van God. Het moest zo gaan vanwege mijn zonde. Anders was het voor mij verloren. Kijk, en dat moesten nou die Emmausgangers ook gaan verstaan. Dat moesten ze van harte gaan belijden, gemeente. En hoe ver is het bij u en jou en mij? Moest de gezalfde niet al die dingen lijden? Leeft het dan in je hart? O, hoe komt God aan zijn eer uit mijn leven? Onmogelijk voor mezelf. Is dan de nood je opgelegd? Heere, bekeer me toch van al mijn zonden. Hoe word ik er ooit van verlost? Niet met mijn godsdienstigheid, niet met mijn vroomheid. Aan mijn kant alles te kort. Het moeten van het kruis van de gezalfde. O, dan kan de Heer je hebben getrokken. Dan kun je iets hebben leren kennen van Jezus. Liefelijk. Maar gemeente, het moet verder. De gezalfde In opdracht van God dat heilig moeten, want de eer van God is ermee gemoeid. En God gaat niet over de schuld heen. En er moet recht gedaan worden. Er moet een borggerechtigheid komen. Als dat de nood is waar je naar uitziet dat de Heer het zal vervullen, dan is dit zo'n heerlijk evangelie. Moest de Christus niet dat alles lijden en zo ingaan in zijn heerlijkheid? Ja, dan mag ook die heerlijkheid gaan schitteren, gemeente. Want juist in die diepe vernedering, als die man van smarten, wordt hij niet alleen noodzakelijk, maar ook de gepaste borg, de dierbare middelaar, mijn verlosser, hangt aan het kruis. Ja, want Pasen, dat wordt het niet zomaar. Daar gaat Goede Vrijdag aan vooraf, gemeente. Hoe kan nou die opgestane groot en heerlijk voor u worden als we niet verstaan, als we niet van harte beamen? Hij is het die eerst voor mij de kruisdood moest aandoen, op het diepst vernederd, verstoten van alles en ieder, verlaten van zijn God en Vader. Moest het niet al zo? Beamen we het, gemeente, ook in de inleving van onze onwaardigheid en rechteloosheid. Het moest, het kon niet anders. En wat wordt het dan groot dat Jezus bereid was, dat de gezalfde gehoorzaam was tot in die kruisdood. Hij heeft het alles willen volbrengen. O, schittert hier niet zijn zondaarsliefde? Is hij dan niet groot die getrouw is tot in de dood? Is hij dan niet heerlijk die zichzelf overgaf, die het offer der verzoening wilde brengen? Hier is het voluit vrije genade, gemeente. En wat is dit een ruim en heerlijk evangelie. Zalig die het mag verstaan, als je het zo mag bijvallen in het geloof, als het voor het eerst of opnieuw open gaat. Ja, het moest al zo. Het moeten van Gods welbehagen, het moeten van mijn verloren zondaars bestaan, maar ook het moeten van zijn liefde. Daar moet toch alles voor vallen, gemeente. Daar moet toch het hardste hart onderbreken. En de Heere vraagt het, want het is een vraag, hè. Moest het niet al zo? En wat is uw en jou en mijn antwoord? Mogen we daar al voor buigen, gemeente? Ja, bij dat moeten van het kruis, daar hoort het sterven bij aan onszelf. Ja, want dat kruis van Christus, dat moeten van zijn zoendood, is de doodsteek voor al het onze, gemeente. In dat moeten ligt het faillissement van die arme rechteloze zondaar in zichzelf. Is dat de nood en schuld van Pasen, dat moeten? O, dan blijft er bij de mens niets over. En dan moet het ook dieper gaan om meegekruisigd te worden. Om meer te leren. Het is niet door of uit of om mij. Het ligt in hem alleen. En hoe dieper de Heere je daarin leidt, hoe rijker Christus wordt, mag dan zijn heerlijkheid opengaan in die afschuwelijke kruisdood van de Heere Jezus. Voor het geloof wordt die gekruisigde dan zo dierbaar. Het moeten is vervuld in hem. En dan ligt er in hem kracht tot een nieuw leven. Dan mag de heerlijkheid gaan schitteren, want zo'n verlosser past ons. Zo is hij de gezalfde die ook als priester zelf het offer heeft gebracht. En dan is daar de ruimte om met uw zonden te komen, om met uw rechteloosheid te schuilen, om in zijn offer en bloed vergeving te vinden, verzoening van uw schuld, bedekking, ook van het ongeloof. Mag u het bijvallen? Ach, dat is een doorgaand werk in het leven, gemeente. Dat moeten, dat gaat steeds dieper en dat doet pijn in ons vlees. Maar het is doordrenkt van zijn reddende liefde. Dan ga je ook de bestraffing aanvaarden. Dan ben je daar dankbaar voor. Trek maar dieper door, opdat de gekruisigde meer gestalte mag krijgen, opdat ik de heerlijkheid van zijn opstanding mag verstaan. Dat ik de glorie van dat nieuwe leven, wat achter de dood ligt, meer en meer mag kennen, gemeente. En dan wordt het een leven bij de schriften. Want Jezus bedient dan het woord van Pasen. Maar dan begint hij bij Mozes. En dan gaat hij uitleggen uit al de profeten wat van hem geschreven is. Dat wordt dan het paasleven. De schriften gaan open en u krijgt inzicht. Wat in de wet en de profeten staat, oh, dat is over Jezus geschreven. Daar is alles vol van de Messias. Mag u die zegen kennen? Is dat nou de vrucht van het onderwijs, gemeente? Nee, jongelui, dan gaat het dus niet om extatische ervaringen of zo. Nee, dat de schrift mag opengaan en dat dat woord je grijpt. En natuurlijk staan er in het Oude Testament dingen, ja, die je zo niet verstaat, maar het vraagt studie. En als de Heere daar nou licht over geeft, als je het nou mag gaan zien met het oog op de Messias, dan wordt ook uit wet en profeten zo heerlijk verklaard wie Jezus is, wat het werk van de Messias is. Dan wordt het steeds bevestigd door lijden naar de heerlijkheid. Dat wordt de heilsweg, ook in het persoonlijke leven, kruisdrager achter Christus aan. En dan komt er een worstelen in je hart. En dan blijf je niet traag, maar dan ga je er biddend mee worstelen. Heere, mag ik nou dat verstaan uit de wet? Hoe ziet dat op Jezus Christus? En mag dat nu voor mij opengaan uit die profetieën, om weer iets van de rijkdom van die verlosser te kennen? Dan krijg je verstand van God en goddelijke zaken. Dan blijft je hart niet traag. Dan worden je harten brandende. Want het gaat over hem die mijn ziel zo lief heeft. Nou, jongelui, zo is het toch. Als de liefde er is, dan wil je meer van hem of haar weten. Dan wil je elkaar toch steeds beter leren kennen. Nou, uit de wet en de profeten, daar leer je wat van hem geschreven staat. Dan is dat tot verdieping van de zaligmakende kennis van Jezus Christus. Dan mag je ook uit het Oude Testament al gaan opdiepen de paasheerlijkheid van Christus. Opmerkelijk, gemeente, dat Jezus die Emmausgangers terugleidt naar de schriften. Dat Jezus ook nu niet zegt, ja maar kijk eens beste vrienden, ik ben het hoor en zie maar de littekenen. Nee, de schriften gemeente, zeker hij laat zich kennen, maar Jezus verdwijnt uit hun gezicht. Maar het woord, dat blijft. En nou hebben we wet, profeten, maar ook het evangelie en de apostelen. O, wat een volheid van heilsopenbaring vinden we nou onze lust in het onderzoeken van dat woord van God. Ja, dan hebben we een uitlegger nodig, want dat staat ook in dit vers gemeente, dat Christus hen uitlegt. Dan krijgen we ook de prediking, de verklaring van dat woord zo lief. Dan ga je de profetische arbeid van de Heere Jezus zo waarderen. Wilt u het mezelf maar uitleggen? Hoe in wet en profeten en in het Nieuwe Testament de heilsweg wordt bevestigd door lijden naar de heerlijkheid. O, dan staat in die moederbelofte in Genesis al beschreven dat de Messias zal overwinnen. Maar ook de strijd tussen slangenzaad en vrouwenzaad. Dan zien we in heel de dienst van de tabernakel en de tempel dat er offers moesten worden gebracht, dat zoenbloed nodig is voor de gemeenschap tussen God en zijn volk. En al die voorschriften die de Heere heeft gegeven voor de priesters en voor heel hun werk. Zeg eens eerlijk, jongelui, verdiep je daar wel eens in? Of is dat te veel moeite? Heb je daar geen zin in? Ik begrijp het allemaal niet. Ja, als het zo blijft. Onverstandige en trage van hart. Daar ligt zo'n rijkdom aan zaken in. Om de Jezus, om de Messias daaruit te kennen. Om zijn werk meer te verstaan. Om de verbanden te zien. Dat dat woord mag gaan leven in je hart en verstand. Dat het zijn kracht mag doen tot bekering en bemoediging. Dat je steeds meer zicht krijgt op die Messias. Hij is het waarlijk. Hij is het ook voor mij. Uit de wet en de profeten. Dat geeft vastheid, gemeente. Want wat is nou je bekering? Wat is nou je geestelijk leven? Wat is nou de kennis van de Heere Jezus? Ik heb dat meegemaakt en ik heb dat toen echt gevoeld. Nee, kon niet anders. Dat moest wel van God zijn, hoor. Doe de Bijbel nou eens open. Kunnen we uit de schrift aantonen? Daar staat mijn bekering. Dat is mijn leven. Dat woord heeft de Heere vervuld. Daar ligt de genade verankerd. O eeuwig wonder. Ook voor mij. Ja, want Gods kind kan het toch soms zelf niet meer geloven en overzien. Maar daar staat het. Dat is Gods werk geweest. Ook in mijn hart. Voelt u gemeente, Jezus open de schriften. Want daarin ligt de grond, de zekerheid. Daaruit mag het levende geloof dan steeds meer gaan putten. En dan begint hij bij Mozes. Wet en evangelie. Zonde en genade. Wat hebben we steeds meer die correcties nodig uit het woord om het juiste zicht te krijgen. Op Jezus Christus. En hoe meer de schrift mag gaan spreken, hoe groter hij wordt. En zo is dat de heilsweg van Pasen, gemeente. Al het mijne moet eraan. En Christus meerder worden. Dat ik in zijn genade vast mag staan. Dan ligt het vast in het woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Is er iemand vastgelopen? Is het allemaal zo paasloos van binnen? Geen hoop op de toekomst. Open het woord. Blijf niet in dat onverstand en in die traagheid zitten. Maar smeek, Heere, wilt u het maar uitleggen? Wilt u het mij te verstaan geven? Dan wordt dat woord een schat. Al moet je dan alles missen. Dat woord wordt je zo dierbaar. Want het spreekt van Jezus Christus. De opening van dat woord zal gewis het donker opdoen klaar. En die Emmausgangers, het worden Jeruzalemgangers in diepere zin, gemeente. Ook wij, als de ogen mogen opengaan. Als dat woord gaat spreken. Als nou het hart brandende mag zijn. Op weg. Dat is niet te veel gevraagd hoor. Ze hadden al zoveel gewandeld. Maar ze lopen helemaal terug. Naar Jeruzalem. Met inspanning. Met liefde en ijver. Met een brandend hart. Op weg. Naar het hemelse Jeruzalem. Want merk toch op. Wat antwoord God u geeft. Amen. Met dankgebed. O grote opgestane koning, zo wilt u ook vanmorgen met ons nog meegaan op de weg om te bestraffen ons onverstand, onze traagheid. O Heere, vergeef, bevrijd ons ervan en druk het maar af in onze harten. Dit is de heilsweg van de Messias. Hij moest door lijden naar de heerlijkheid gaan. En wil ons dan te zien geven hoe dat bittere kruislijden helemaal past in wat wet en profeten van de Messias hebben gesproken. Laten we het meer en meer verstaan dat niet anders voor de zonden kon worden betaald dan door deze dood van de Zoon van God. Maar mag dan ook de heerlijkheid van die gekruisigde groot worden. Zo is Hij de borg, zo is Hij de verlosser Israëls, zo is Hij opgestaan, want Hij heeft alles volbracht. Door lijden naar de heerlijkheid, zo wordt het vervuld, alles wat het Oude Testament van Jezus Christus spreekt. En dan ligt het vast, Heere. O, dan mogen we die liefde proeven. Dan schenkt u de vrede en het licht van Pasen in de harten. Dan is er blijde troost en vrede voor nu en de toekomst. Dan kunnen we van kracht tot kracht steeds voort naar het hemelse Jeruzalem. Wil ons zo genadig zijn en dit woord zegenen. Opdat we die ware gangers van Sion mogen zijn, die zeker zullen aankomen, al gaat het door lijden, door dood en graf heen, maar naar uw heerlijkheid. Heb dank, Heere, voor wat u gaf. Wil de naprediker zijn. Deze dag en de rest van de week ons goed en nabij zijn. En leid ons weer heen naar uw dag. In de vergeving van al het zondige, om Christus wil. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 27, het zevende vers. Reft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.